Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het Haagse Kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Peter Winterman.
Mona Keijzer heeft de hoop opgegeven dat BBB de verkiezingen gaat winnen. Maar de kans wordt best groot dat we haar gaan terugzien in een nieuw kabinet. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Welkom bij het Haagse Kwartiertje. De politieke redactie van de Telegraaf praat je elke werkdag in 15 minuten bij over de verkiezingsstrijd. En normaal doen we dat vanaf onze redactie in Den Haag, in de Tweede Kamer. Maar vandaag is alles anders. Door storm Kieran zijn we uitgeweken naar de Telegraaf-redactie in Amsterdam. En gelukkig hebben verslaggevers Pepijn van den Brink en Pim Cedé de storm getrotseerd. Welkom allebei. Ondanks de wind zitten jullie haar nog redelijk goed, zie ik.
Ja, toen ik vertrok vanochtend, toen waaide het niet zo hard en zat veilig in mijn auto. Dus dat is hartstikke goed gegaan.
Ja, valt bij mij ook wel mee.
Het ziet er hartstikke goed uit. Straks bel ik ook nog met ons politiek orakel. En vandaag is dat de man die alles weet van campagne voeren. Oud-spindokter van het CDA, Jack de Vries. Maar eerst dit.
De kloof tussen stad en platteland.
Die kloof tussen Den Haag en de rest van het land.
Hoe gaan we toch die kloof dichten?
De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om.
Ja, dat is Guus Meeuwers met zijn hit Brabant. Pepijn, jij hebt voor de Telegraaf onderzocht waar de kandidaat-Kamerleden allemaal vandaan komen. En zitten er veel Brabanders bij eigenlijk?
Nou, dat kun je wel zeggen. Dat is niet zo. Want als je kijkt naar het aantal inwoners van Brabant, 2,6 miljoen of zo, zouden het er zo'n 22 moeten zijn. Maar om qua representatie, als je dat zou verdelen zeg maar over de 12 provincies. En het worden er waarschijnlijk maar 10.
En je hebt dus naar alle lijsten gekeken hè, van die meedoen aan de verkiezingen.
Ja, ik heb op basis zeg maar, van de laatste Ipsos-peiling, dus de maandelijkse peiling van Ipsos, heb ik gekeken naar de kandidatenlijst en hoe de Tweede Kamer er dan uit zou komen te zien als dat de zetelverdeling wordt zoals die is. En dat heb ik ook met de vorige peiling van Ipsos gedaan. Het verschil is minimaal. En dan zie je gewoon dat het echt één groot Randstadbolwerk ja, is en blijft eigenlijk. Want dat is nu ook al zo.
Dus heel weinig Brabanders. Dus Guus Meeuwers kan niet blij zijn. Zijn er ook andere provincies onderbelicht of ondervertegenwoordigd?
Ja, eigenlijk alle provincies zeg maar, die niet in de Randstad liggen worden niet goed genoeg gerepresenteerd, zou je kunnen zeggen. Er zijn twee uitzonderingen. Groningen. Mensen in Groningen voelen zich vaak niet gehoord. Maar ze hebben nu 8 Kamerleden. Dat is relatief veel. Want ze zouden op basis van inwonertal zo'n 600.000 zo'n 5 moeten hebben. Ah, okay. Ze hebben er dus nu 8. Ja. En die hebben ze dus ook straks. Dus Groningen wordt wel goed gehoord. Tenminste, in ieder geval als je kijkt naar het aantal Kamerleden. En Overijssel heeft er nu 5. Dat is er voor zeg maar, de 1,1 miljoen inwoners die Overijssel heeft echt wel weinig. Maar die verdubbelen. Na 10. En dat is natuurlijk ook niet zo heel verwonderlijk. Want er zijn natuurlijk 2 politieke partijen. Daar wil hij misschien al naartoe. Ik zie je kijken. Maar NSC en BBB vinden daar natuurlijk, hebben daar een bakermat.
Ja, Pieter Omtzigt is gewoon iemand uit Enschede natuurlijk.
Is een
Enschede, ja. Ja, en BBB heeft volgens mij de meeste kiezers ook in Overijssel wonen.
Ja, en is natuurlijk ook ontstaan in Deventer.
In Deventer. En daar woont Caroline. Over ja. Caroline gesproken. Zij is groot geworden dus met die plattelandsstem. En dit zei ze er een tijdje geleden over.
Maar ik zie daar wel een kentering in. Want kijk, sinds dat wij in de Tweede Kamer zitten. En wij zeiden ook, onze slogan was ook. Wij brengen het platteland naar Den Haag. Hè, de stem van en voor het platteland. Ja. En nou zie je wel weer dat partijen toch wel weer een beetje ongemakkelijk worden. Want ik denk van ja, dat platteland. Ja, daar moeten wij ook wat mee.
Ja, dat zei ze een tijdje terug. Maar jouw onderzoek laat dus zien dat dat niet helemaal gelukt is. Hebben partijen dit wel opgepakt volgens jou?
Ja, het staat wel soms in verkiezingsprogramma's. Dus daar kun je het wel in zien. Dus er is wel in verkiezingsprogramma's is wel meer aandacht maar voor de provincies. Ja, het zijn natuurlijk allemaal provincies. Maar meer voor de regioprovincies, zeg maar. Buiten de Randstad. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het programma van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die hebben per provincie gezegd wat ze bijvoorbeeld willen doen aan investeringen. En waar ze op willen inzetten. Nou, dat was in 2021 niet zo.
Nee. Hey, bij welke partij is het meest randstedelijk?
Dat is denk ik Denk. Die komen met 4, voor mij Den Haag en Amsterdam. Er komen voor mij 3 uit Zuid-Holland en 1 uit Noord-Holland.
Ja. En dan kijk je dus naar degene die waarschijnlijk in de Kamer gaan komen op basis van de peiling. Hè? Daarom zeg je 4, want die lijst van Denk is natuurlijk veel langer.
In de peiling krijgen ze 4 zetels. En als je dan die vier zetels van denkt, dat zijn alle vier randstedelingen. Maar dat is best wel met meer partijen zo. En een partij waar je natuurlijk misschien wel meer van zou verwachten dat ze regionale kandidaten, NSC, die willen notabene een regionaal kiesstelsel voor betere regionale vertegenwoordiging. Ja. Maar juist NSC heeft, en dat was ook wel de kritiek een beetje die om zich krijgt bij de presentatie van zijn lijst, dat het best een randstedelijke lijst is.
En hoe komt dat? Weet je wat hij daarover heeft gezegd?
Dat hij daar wel naar gekeken heeft. Ja.
Maar je hebt natuurlijk die Friese ook, hè, op die kandidatenlijst vrij hoog staan. Die dan ook echt ook zei,
Soepboer, hè?
Toen ik hem sprak bij die presentatie, van ik sta er echt voor, dat regionale karakter. En NSC vindt dat ook heel belangrijk.
Pieter Omtzigt komt zelf uit Enschede. En er staan er wel een aantal op. Maar als je gewoon ook wat verder op de lijst kijkt, heb je gewoon ook soms 4, 5 plaatsen. Alleen maar Zuid-Holland.
Ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat uiteindelijk kwaliteit leidend is. En als iemand meer geschikt is omdat hij uit Zuid-Holland komt, dat je daar dan misschien dan toch voor kiest. Ja. Of zou je zeggen, je moet dan per se die provincie waar je voor staat vertegenwoordigd zien in de Tweede Kamer?
Dan zou je suggereren dat er geen kwaliteit zou zijn in de regio. Dat is helemaal niet per se gezegd.
Beter zoeken.
Ja, misschien beter zoeken. En inderdaad, ik denk dat heel veel partijen, die zitten ook echt in de Randstad. Met hun hoofdkantoor bijvoorbeeld. Ja, als er lokale bijeenkomsten zijn, dan komen ook de lokale leden, die komen daarop af. En is misschien minder, ben je gewoon minder in beeld.
Steeds meer partijen, die ze hebben het dus over dat de regio vertegenwoordigd moet zijn. We zien het nog niet echt terug in die kandidatenlijsten. En nou bleek gisteren ook nog dat het debat van het Noorden is afgeblazen, omdat er te weinig animo voor was. Wat zeg jou dat, Pepijn?
Nou, ik moet er wel bij zeggen dat de reacties maar van partijen is dat ze wilden geen lijsttrekker soms afvaardigen, omdat dan agenda technisch niet lukte. En dat lukte dan niet, omdat die uitnodiging vrij laat zou zijn verstuurd.
Ja, klinkt wel als allemaal smoesjes. Nou, even besluiten met Lutz Jacobi, een van onze politieke orakels, die hier gisteren ook nog wat over zei in het Haagse kwartiertje.
Kijk ook vooral naar wie is iemand. En heb je er vertrouwen in, ga je daar contact mee zoeken als er wat is. Maar wil je niet teleurgesteld worden, ja, stem dan niet op mooi praters. En mensen uit je regio zijn natuurlijk heel belangrijk, hè?
Nou, dat was een mooi stemadvies, hè, van Lutz. We praten nog even door over BBB. Want vandaag heeft Mona Keizer, de nummer 2 van die partij, in een interview in Trouw gezegd dat haar partij waarschijnlijk niet de grootste gaat worden. Het boek van premierskandidaat is voor haar dicht, zo zegt ze. Pim, was jij verbaasd toen je dit vanochtend hoorde?
Nou, ze zegt het wel zeer uitgesproken. Hè? En dat is misschien in de aanloop naar de verkiezingen niet het meest handige. Want je kunt ook uitdragen van ik blijf gewoon die premierskandidaat. Misschien kunnen we nog naar de 25 zetels. Maar als je nu naar de peilingen kijkt natuurlijk, dan is het niet reëel dat zij mee kunnen in die driestrijd met NSC, PvdA, GroenLinks en de VVD. Dus wat dat betreft is het wel logisch. Want is het niet reëel dat zij daadwerkelijk premier namens BBB gaat worden? Nee.
Nee, 12 zetels geloof ik volgens de peilingwijzer. Mona Keizer legde begin september nog aan ons uit waarom zij zichzelf zo geschikt achtte als premier.
Wat nog meer belangrijk is dat je weet hoe ministeries weten. Dat je weet waar je moet zijn als het op internationaal gebied aankomt.
Nou, omdat zij echt voor de menselijke maat is. Dat ze echt kijkt van wat heeft de burger nodig van ons en niet andersom. Weet je, ze komt uit Edam, Volendam. Weet je, ze houdt ook van de kermis en de paling. Ja, dat zullen mensen denken van moet je dat dan hebben als premierskandidaat? Maar het is het hele pakket.
Het hele pakket, dat zei Caroline van der Plas. Ja, dat is allemaal niet echt uit de verf gekomen.
Nee, ik kan me dat ook nog wel goed herinneren dat die prominente kandidaat-kamerleden werden gepresenteerd. Er was ook Nicky Pauverwij, Epping ook en Helder van de PVV. En ik moet je eerlijk zeggen dat op dat moment leek de BBB de wind al een beetje tegen te krijgen. Was ook best wel gedoe over de week daarna, want het waren natuurlijk partijen waarvan Kamerleden gewoon waren overgestapt en die ook echt actief benaderd waren door Caroline van der Plas. Dus die glans van de BBB en met Provinciale Statenverkiezingen kon natuurlijk niet op. 16 zetels in de Senaat, die ging er toen natuurlijk al wat vanaf. Nou, het heeft natuurlijk NSC gehad, die natuurlijk ook heel veel BBB-stemmers wegtrekt. Ja, dus die partij is gewoon echt weggezakt. Nou, je hebt natuurlijk Pepijn zit nu naast me, maar die heeft natuurlijk met Wouter de Winter toch een onthutsend interview, moet ik al zeggen. Daar heb ik het niet over de kwaliteit van het interview zelf, maar de antwoorden gehad, waarin toch wel bleek dat de ballon een beetje werd doorgeprikt en dat ze niet overal meteen alle antwoorden op had en veel moest vragen aan Henk, haar collega. Dus je merkt gewoon dat die partij op dit moment niet in de vorm is. Dat je zegt van die kunnen nog echt de grootste worden.
Ja, en ze hebben natuurlijk ook gewoon last wel van de opkomst van NSC. Kijk, bij de Provinciale Statenverkiezingen gingen al die kiezers, die konden niet naar Pieter Omtzigt.
Ja.
En die wilden toch een proteststem laten horen. En die hebben daarom op BBB misschien wel gestemd.
En stikstof was toen ook nog een hot item. Dat is ook helemaal naar de achtergrond
verdwenen.
Ja, dat
zegt Van der Plas inderdaad ook zelf. Ja. Ze had gewoon toen eigenlijk alles mee. En dat is nu niet zo. En je ziet gewoon als je de wind niet mee hebt, maar als je de campagne ingaat, dan wordt het gewoon heel lastig om dat weer te keren.
Maar nu de hamvraag, Pim, want waarom zou BBB toch nog een hoofdrol kunnen gaan spelen in de formatie van een nieuw kabinet?
Nou, ik zei al even, ze hebben dus 16 zetels in de Senaat en daarmee staan ze daar een enorme machtsfactor. Dus als natuurlijk plannen uiteindelijk of wetten worden aangenomen door de Tweede Kamer, moeten ze ook uiteindelijk door de Eerste Kamer. Ja, en de BBB heeft daar een hele prominente stem in. Dus ja, als je ze ook in het kabinet zou hebben, dan heb je zeg maar die meerderheid in de Tweede Kamer, maar dan neem je dat ook meteen de Eerste Kamer mee. Dus dan kun je makkelijker beleid voeren. Dus wat dat betreft kun je natuurlijk zeggen van nou, we doen het met de BBB. Dan hebben we zeg maar ja, in de Tweede en de Eerste Kamer gewoon een meerderheid. En dan kunnen we daarmee beter beleid uiteindelijk uitvoeren. Dus wat dat betreft heeft BBB nog steeds wel een positie dat ze zeer interessant zijn om in een kabinet terecht te komen.
Ja, en dan wordt ze misschien geen premier, Mona Keizer, maar...
Maar vicepremier, dat is wat ze...
Kan ze toch weer terugkeren in het kabinet. Ja. Hè? Hopelijk dat ze nu dan wel voor haarzelf dan de rit kan uitzitten.
Dan moet ze misschien het kabinetsbeleid uitdragen, dat helpt.
Ja. Hey, bedankt Pim en Pepijn. Morgen praten we verder. En nu gaan we bellen met ons politiek orakel van vandaag.
Het orakel.
Project Vries.
Hallo meneer De Vries, met Peter Winterman van de Telegraaf.
Hey, goeiedag.
Goedemiddag, hallo. Ja, ik was even benieuwd wat u nou deze week opvalt in de campagne.
Nou, wat natuurlijk opvalt, we zagen maandag Timmermans en Omtzigt samen in debat. We zagen ze dinsdag bij de NOS op 3 samen in debat. En ja, ik ben altijd toch wel bezig van, komt er wel of geen tweestrijd? In het verleden was dat Bos Balkenende, daarna hebben we Rutte versus Samson en Cohen gehad. Een tweestrijd is altijd wel bepalend voor wie kan de grootste partij worden. Je ziet natuurlijk nu in de peilingen dat de PVD nog aan kop gaat. Hè? Laatste peiling van gisteren, 28 zetels. Mm-hmm. De Partij van de Arbeid 22 en dan Nieuw Sociaal Contract staat op 26. Dus de VVD gaat nog aan kop. Kortom, Nieuw Sociaal Contract en Timmermans hebben de baat bij om Jezielkus en de VVD een beetje buiten de wedstrijd te houden. En dat deed mij terugdenken aan 2010. Balkenende was toen de zittende premier. Cohen, de uitdager. Maar ik heb toen nog een oproep gedaan namens het campagneteam aan Cohen om toch vooral met Balkenende in debat te gaan.
Ja, want u was natuurlijk de CDA-stratege.
Zeker. Ja. In die tijd nog wel. En, en even kijken, Cohen weigerde dat. Want wat deed Cohen in die campagne in 2010? Alleen het debat met Rutte opzoeken. En Balkenende kwam er dus niet aan te pas. Ja, dat scheelt je mediatijd, aandacht en dus werd de tweestrijd uiteindelijk één tussen VVD en Partij van de Arbeid.
En Cohen had daar achteraf natuurlijk, is hem dat niet gelukt. Het scheelde maar een paar zetels, hè, geloof ik, in 2010. Anders was hij de grootste geweest, de PvdA.
Ja, het was toen de spannendste verkiezingsnacht die we hebben gehad.
Ja.
Bijna too close to call. Daar was Rutte trouwens zelf een beetje debet aan, want hij stond op een gegeven moment ver voor in de peilingen. Maar toen bij Nieuwsuur had hij een optreden en zei hij van nou nee, onderschat Cohen niet. Het kan nog wel heel spannend worden. Dus hij trok hem weer in de ring. Maar dat deed hij zo goed dat hij bijna nog de verkiezingen van Cohen verloor.
Ja, precies, precies. Het was heel erg spannend. Ik herinner me het ook nog. Maar Balkenende, ja, daar was u de stratege van. Die heeft natuurlijk toen enorm op zijn donder gekregen in dat jaar, in 2010.
Ja, 20 zetels eraf.
En lag dat dan aan die tweestrijd? Had dat een hele grote rol, denkt u?
Nou, het was natuurlijk ook Balkenende was al 7 jaar premier. Er waren de nodige kabinetten gevallen. Dus er was ook wel veel kritiek. Hè? Ja. Rutte zegt afgelopen week ook, ik ben misschien te lang blijven zitten. Dylan Jezielkus zegt van, als ik het word, doe ik het maar 2 termijnen. Dus de houdbaarheid was natuurlijk ook wel een beetje voorbij. Maar als je ook zichtbaar en blijkbaar niet meer toe doet in de campagne, doordat er 2 anderen zijn die de wedstrijd bepalen, dan helpt dat niet echt mee.
Dus Dylan Jezielkus moet proberen om er toch weer een driestrijd van te maken. Is dat ook iets wat u zou adviseren aan haar?
Nou ja, ze moet dat wel in de gaten houden. Hè, want men zegt, het is allemaal hetzelfde, Nieuw Sociaal Contract in de Partij van de Arbeid. Maar er zitten natuurlijk wel degelijk verschillen rond stikstof, rond migratie, rond de verhoging van het minimumloon. En op het moment dat het bepalend wordt, oh, wordt het Timmermans of Omtzigt, dan doe je even niet mee. Maar ze heeft mazzel, aanstaande zondag, het RTL-debat, daar zijn ze alle 3.
Ja.
En ik ben erg benieuwd hoe dat gaat lopen.
En dan nog heel even terug naar 2010. U begon er zelf over, Balkenende. Toen was er ook een RTL-debat. En ik herinner me dat hij toen zei tegen de presentatrice, u kijkt zo lief. Dat was datzelfde jaar, toch?
Hij kreeg de vraag van mevrouw Tweebeke, en wat is uw coalitievoorkeur? Toen had hij moeten zeggen, u kunt nog zo lief kijken, maar op die vraag ga ik geen antwoord geven. Het werd wat ingekort tot u kijkt zo lief.
U zat toen natuurlijk daar ergens in een kamertje achter bij die studio. Zakte u door de grond of wat dacht u op dat moment?
Nou, ik zat niet meer in dat kamertje, want ik was inmiddels zelf natuurlijk de politiek uitgegaan tijdens die campagne. Kun je daar ook nog iets van herinneren?
Ja, u was staatssecretaris en dat eindigde.
Daar was ook iets mee. Maar ik zat natuurlijk wel te kijken en ik dacht, oh ja, dat is dodelijk. En Femke Halsema had dat ook meteen door. Maakte er een soort MeToo van, wat Balkenende deed. Dus ja, zo vlak voor de verkiezingen ging het down the drain.
Nou, volgende week kunnen we het gaan hebben over de driestrijd bij RTL. Bedankt voor het vooruitkijken en het terugkijken. En graag tot volgende week.
Tot volgende week.
Bedankt. Dit was het Haagse Kwartiertje. Leuk dat je luisterde. Morgen zijn we er weer om 16:30. En dan gewoon weer vanaf de politieke redactie in Den Haag. Tot morgen.